Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Wilskracht is eigenlijk zelfs maar een heel klein onderdeeltje van wat je nodig hebt om in gewicht omlaag te gaan.
Ja, ik wou eigenlijk bijna zeggen dat is hoopvol, want ik heb niet zoveel wilskracht. Maar misschien, nou, toen ik het boek uit had, dacht ik... wat is het dan? Wat heb je nodig?
Ik ben Hanneke Hendricks en samen met Nienke de Jong... Moeder van Janne van 6, Abe van 4 en Kees van 1. Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jaren van 6. En Anne Janssens, vader van Julius van 5 en Doenja van 2. Maak ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Maar vandaag ben ik te gast in Rotterdam. Bij Erika van den Akker. We zitten buiten in de tuin van het Sophia Kinderziekenhuis. En wat u hoort zijn vogels, kinderen, af en toe een straaljager, er ruist een boom, er is ergens een airco die aanstaat. En op een gegeven moment komen er ook nog kinderen in dat andere speeltuintje en die gaan aan een muziekinstrument zitten. Maar ik heb een bingo kaart, kunt u downloaden op de website. Nee, het is grapje. Laten we snel beginnen.
Maar vandaag ben ik in mijn eentje en mag ik te gast zijn bij Erika van den Akker. Kinderarts, endocrinoloog en hoofd subafdeling kinderendocrinologie. Ik struikel altijd over dat woord.
Ja, ik heb wel eens gezegd, we schrijven een prijsvraag uit voor iemand die een beter woord weet te bedenken. Want het is ook een woord waar je over struikelt. Kinderendocrinologie.
Ja, precies, want Doris, mijn man, wordt altijd boos als ik het verkeerd zeg. Omdat we hadden het net over, een vriend van Doris is ook kinderendocrinoloog.
Ja.
Nou gaat hij goed.
Ja, je doet heel goed.
Want wat is een... en we zijn in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam.
Ja.
We zitten buiten.
Erasmus MC,
ja. Het is beter dan ziekenhuis. Je mag niet gewoon ziekenhuis zeggen.
Nou ja, het is een Erasmus Universitair Medisch Centrum. En het heet gewoon Erasmus MC. Dus het is gewoon net alsof je de naam anders zegt.
Ja, precies. Ja, dat klopt. En we zitten buiten bij het Sophia Kinderziekenhuis.
Ja.
In de tuin. Want het is super lekker weer.
Ja, bijzonder.
Dus af en toe...
Zit ik niet zo vaak tijdens mijn werk.
Nee, jij zit altijd binnen, zo mijn hele dagen.
Ja, wel.
Ja. En, maar wat is een endocrinoloog dan precies? Wat...
Nou, eigenlijk is een kinderendocrinoloog iemand die kinderen behandelt met stoornissen in de hormoonhuishouding. En hormonen, dat zijn boodschappers in je lichaam, die worden gemaakt in klieren. En de meeste mensen kennen bijvoorbeeld wel de schildklier... of de bijnier of de alvleesklier. Dat zijn dus klieren die hormonen maken.
Ja.
En als daar iets mee fout is... of je een ziekte hebt die behandeld moet worden... dan kom je bij een kinderendocrinoloog.
Ja.
Dus wat voor kinderen zien wij dan bijvoorbeeld? Hè, om het even concreet te maken. Nou, bijvoorbeeld kinderen met een stoornis in de lengtegroei. Die zijn bijvoorbeeld heel erg klein of heel erg lang. We zien kinderen met overgewicht of ernstig overgewicht, obesitas. We zien kinderen met een te traag werkende schildklier. Kinderen met een stoornis in de puberteit. Dus bijvoorbeeld dat ze veel te vroeg in de puberteit komen of te laat. Dat is een beetje om je een idee te geven.
Ja, precies. Oké, en hoe wij met elkaar in contact kwamen was... omdat ik lang geleden het boek van Lisbeth van Rossum had gelezen.
Ja.
Vet belangrijk. Mm-hmm. Voor onze spin-off podcast. Ik ken iemand die eet. Daar waren we een beetje mee aan het mailen. En toen zei ze, het is leuk als het over kinderen gaat. Als Erika ook aanschuift.
Ja.
En ondertussen, Lisbeth druk met werk, maar ook met persoonlijke zaken. En nou zitten wij gezellig met z'n tweeën hier.
Ja.
Wat wel interessant is, want onze podcast gaat voornamelijk... we praten over van alles eigenlijk. Maar het gaat voornamelijk over ouderschap en kinderen.
Ja.
En... toch ook wel een deel van onze luisteraars heeft sowieso zelf moeite. Ik ook, met afvallen. Altijd bezig met afvallen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook vragen over... Ja, wat nou als je kind, als je bij het consultatiebureau zit en nou, ze zeggen, nou, je kind is eigenlijk te dik.
Ja, maar misschien mag ik eerst nog heel even over dat boek, hè, wat je noemde, ja. Vet Belangrijk. Want dat is leuk dat je dat noemt. Want Lisbeth van Rossum is mijn collega van de volwassen kant, zeg maar, van het Centrum Gezond Gewicht, wat wij samen hebben opgericht. En het boek Vet Belangrijk, dat beschrijft eigenlijk heel veel achterliggende gedachtes van ons centrum. Dus waarom hebben we het opgericht? Wat moet je eigenlijk doen in de behandeling van obesitas? Waarom is het allemaal zo moeilijk? Hoe werkt dat dan ook allemaal in je lichaam? Hè? Die hele regulatie van je eetlust, van je gewicht, van je verbranding. En ook, er staan ook voorbeelden in van bijvoorbeeld patiënten, van kinderen bijvoorbeeld, die bij ons op de polykliniek lopen. En die een stoornis hebben in die huishouding.
Ja.
Dus vaak is het dan een stoornis in de hormoonhuishouding, waardoor ze bijvoorbeeld heel erg veel te zwaar worden.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel dat boek is een ontzettend goede basis voor als je denkt van, hey, ik ben bovengemiddeld geïnteresseerd in het onderwerp van hoe werkt het nou eigenlijk met overgewicht? Hoe werkt überhaupt je gewicht en je eetlust? Dan is dat een hele goede basis. Het is ondertussen ook in heel veel verschillende talen vertaald. Dus ook in het buitenland is het een populair boek.
Ja, fat important.
Daar hebben ze inderdaad weer andere titels voor bedacht.
Ja, want om dan met volwassenen even te beginnen, omdat de luisteraars zijn natuurlijk volwassenen. Mm-hmm. Klopt het eigenlijk dat het, er is gewoon geen makkelijke weg?
Ik denk
als je afvalvallen bedoel ik?
Kijk, als je het hebt over overgewicht, dan is er geen, nou, eigenlijk kun je wel samenvatten, er is geen makkelijke weg.
Nee.
Ik denk dat we ondertussen erachter zijn dat het zoveel meer is dan, sommige mensen zeggen nog steeds, elk pondje gaat door het mondje. Hè, en je moet gewoon wat minder eten en wat meer bewegen. Nou, daar zijn we nu wel echt achter dat het zo niet in elkaar zit.
Als je al overgewicht hebt.
Exact, nou überhaupt. Hè,
überhaupt.
De hele regulatie van je gewicht en je eetlust is een complex mechanisme. Wat ook heel erg verschilt tussen mensen.
Ja.
Hè, en het, dus het is te simpel om alleen maar te kijken naar wat iemand dan doet in leefstijl. En dat zal dan wel de oorzaak zijn van dat gewicht.
Ja.
En ook te simpel om te denken, dan moet je daar gewoon wat aan doen. En het is een kwestie van wilskracht om dat naar beneden te krijgen.
Ja.
Wilskracht is eigenlijk zelfs maar een heel klein onderdeeltje van wat je nodig hebt om in gewicht omlaag te gaan.
Ja, ik wou eigenlijk bijna zeggen dat het is hoopvol, want ik heb niet zoveel wilskracht. Maar misschien, nou, toen ik het boek uit had, dacht ik, wat is het dan? Wat heb je nodig?
Kijk, eerst moet je gaan begrijpen hoe het eigenlijk werkt.
Ja.
En wat we zien is dat als je, hoe werkt het eigenlijk als je normaal gewicht hebt?
Ja.
Nou, normaal gewicht, je merkt dat mensen vaak heel erg op eenzelfde aantal kilo's blijven hangen.
Ja.
Tenminste, zeker ook bij kinderen, als je die in een groeicurve zet, dan volgen ze vaak een bepaalde lijn. Dat is zeg maar hun lijn. En dat is niet voor niks. Je lichaam heeft een thermostaat, die zit in de hersenen. En die thermostaat staat op een bepaalde temperatuur of gewichtsniveau ingesteld. En het doet dus heel erg zijn best de hele tijd om dat gewicht op dat niveau te houden.
Ja.
En dat is eigenlijk een heel mooi systeem. Nou zou je dan zeggen, hoe kan het dan dat zo'n lichaam dan toch op een gegeven moment dat die kilo's eraan komen,
ja,
dat iemand overgewicht krijgt?
Ja, dat bij mij, ik woog altijd 68 kilo, zo ongeveer. Ik vond mezelf toen altijd dik, maar ik bleef wel altijd op die. En nu ineens gaat het zo.
Ja, ja.
Sinds ik een auto heb, denk ik.
Ja.
Of ja, tenminste. Ja.
Dus nou, hier gebeurt er al iets.
Ja.
Dat je zegt van, hey, waar ligt dat eigenlijk aan? Er zijn verschillende dingen veranderd in mijn leven. Ik ben misschien ouder geworden. En misschien mijn hormonen. Misschien een zwangerschap tussendoor gehad.
Ook.
Dus eigenlijk, hier zie je al dat het complex is.
Ja.
Dus dan krijg je al de situatie dat er eigenlijk heel veel factoren van invloed zijn op je gewicht. Eén daarvan is leefstijl.
Ja.
Maar binnen die leefstijl kun je ook nog eens kijken naar verschillende dingen. Dat is voeding Dat is beweging, dat is gedrag, maar dat is ook dingen als slaap en als stress.
Ja.
En dan buiten leefstal heb je dan als tweede, kun je zeggen, je mentale gezondheid. Dus je psychische gezondheid speelt daar een rol in.
Ja. He,
dus bijvoorbeeld mensen met een depressie of depressieve klachten, daar zie je dat die veel eerder te zwaar worden dan mensen die dat niet hebben.
En hoe komt dat dan, denk je?
Nou,
daar kom je op.
Daar wil ik zo nog wel wat over. Maar ik wil eigenlijk eerst even al die. Je hebt wel een stuk of 6, 7 categorieën. Dus je hebt. Medicatie kan een rol spelen. Dus met name mensen die bijvoorbeeld corticosteroïden krijgen. Prednison, dexamethason, antiepileptica. Of medicijnen tegen psychoses. Ja, er zit een,
oh, dat is niet erg.
Zit een van de patiënten op een muziekspel te spelen. Maar dus je hebt leefstijl, mentale factoren, medicatie. En dan kun je ook nog zeldzamer vormen hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld zeldzame genetische aandoeningen. Die wij met name zien. Kinderen die dus vanaf de geboorte heel erg veel te zwaar worden.
Ja.
Maar, en dus binnen die categorieën heb je ook nog een keer weer allerlei oorzaken.
Ja. Hè?
Dus jij noemt al bijvoorbeeld een zwangerschap. Dan gaan hormonen helemaal veranderen. Dus je vrouwelijke hormoonniveaus gaan enorm omhoog. En nadat het kind geboren is, zakt het als een plumpudding weer in elkaar. Nou, dat zijn situaties waar je lichaam enorm aan moet wennen. Waarin regelsystemen enorm moeten veranderen. En dat heeft impact ook op je gewicht.
Ja.
Dat zie je bijvoorbeeld ook bij vrouwen na de overgang. Hè? Dat is ook een periode waarin het vrouwelijk hormoon in één klap wegvalt. Zie je vaak ook dat er gewichtstoename optreedt. Dus daar kun je aan zien hoe belangrijk hormonen een rol spelen in veranderingen in je gewicht.
Ja.
Maar je geeft ook aan van, nou, ik heb mijn auto, dus ik ga misschien minder met het OV, ik loop misschien minder. Ja, dat zou een factor in de beweging kunnen zijn.
En dan heb je dus invloed, je hebt heel veel factoren, je zijn een stuk of 7.
Ja.
En als je er 2 een beetje verstelt, dan vergaat die thermostaat natuurlijk alweer anders, dan wordt die temperatuur anders.
Nou, wat dus het punt is inderdaad, als je dus over langere tijd. Die thermostaat in je lichaam, die is eigenlijk heel fixed ingesteld. Maar, nou zijn er hersengebieden die daar, zeg maar, boven zitten. Die reageren op genot, lustmiddelen. Dus dat zijn degenen die worden verleid.
Ja. He,
dus de gebieden in de hersenen die zich laten verleiden. Bijvoorbeeld door wat ze om zich heen zien, de obesogene omgeving. Dus mensen die door het station lopen en daar al die lekkere teentjes of het geuren ruiken of dingen zien. En daar dan niet voorbij komen.
Ja.
Dat grijpt aan op de hedonische hersengebieden.
De hedonische hersengebieden?
Ja, de gebieden die heel rijk aan serotonine en dopamine zijn. En die dus als dat geprikkeld wordt, je dus een genotsgevoel geeft.
Ja.
Een reward, een beloning. En die gebieden zijn bijvoorbeeld van belang ook in verslavingsachtige factoren. Maar we weten dat die ook aangaan door bepaalde voedingsmiddelen.
Ja.
Dus suikerrijke, vetrijke voedingsmiddelen. En daar speelt de industrie natuurlijk op in.
Ja.
Dat met name degene zijn waar je eigenlijk, terwijl je eigenlijk je thermostaat van je lichaam zegt, je hebt genoeg. Dan blijkt dat hedonische systeem in je hersenen zeggen, nou, dat valt echt nog wel mee, want dit lekkere, dit kunnen we er nog wel bij
ik
hebben.
Ik gooi nog een blokje op het vuur.
Ja, precies. En als dat dus maar vaak genoeg gebeurt, door wat voor reden dan ook, dan krijg je dus de situatie dat inderdaad die thermostaat ontregelt.
Ja.
Want je hebt niet meer het gewicht wat die thermostaat eigenlijk wil, namelijk het gezonde gewicht. Je bent dan zwaarder. En wat is nou het probleem daarvan? Als jouw lichaam eenmaal te veel vetweefsel bij zich heeft, dan dat vetweefsel dat scheidt ook stoffen uit. Dus dat scheidt ontstekingsfactoren uit. En dat maakt dat je die thermostaat ongevoelig wordt voor de signalen die het normaal moet voelen.
Ja.
Dus terwijl normaal gesproken zegt die thermostaat, hey, ik merk dat mijn lichaam echt veel zwaar genoeg is. Ik moet minder gaan eten. Door al die verandering in factoren. Ja, werkt die thermostaat niet goed neer.
Nee.
En dan ga je dus niet meer terug naar normaal gewicht. Sterker nog, hij stelt zich opnieuw in op dat hogere gewicht. En krijg het dan nog maar eens terug.
Ja, hoe krijg je dat dan nog terug? Kan dat? Is dat mogelijk? Als die thermostaat eenmaal verzet is?
Nou, dat blijkt. Nou, ja, je kan het terugkrijgen. Bijvoorbeeld met een dieet. Hè. Maar, dus korte termijn lukt wel.
Ja, want die eerste 2 kilo.
Ja.
Vind ik.
Bijvoorbeeld.
Dat is easy.
Ja.
Dat gaat, dan hoef je
maar
eigenlijk.
Maar wat gebeurt er dan?
Dan.
Kan je dat beschrijven? Want waarschijnlijk beschrijf jij dan wat er dan gebeurt in je lichaam.
Dan 2 weken duurt het dan. Als je 2 weken bezig bent, dan gaat het altijd goed. De eerste 2 weken. Als je een nieuw dieet probeert of weer eens even oplet. En dan inderdaad, dan krijg je bijvoorbeeld trek. Of dan ga je ineens, vind je jezelf in de snoepkast.
Ja.
En dan gaat het weer om. Ja, dan houdt het en dan stagneert het bij mij altijd.
Ja.
Of dan komt er weer een kilootje bij, of dan laat je het weer. Ja. Ja.
Nou ja, dus wat jij beschrijft is precies wat er ook in je lichaam gebeurt.
Ja.
En wat dus leidt tot het jojo-effect, noemen we dat. Hè? Dus je jojoot van een lager naar een hoger gewicht. En dat komt omdat als jouw lichaam. Dus eerst die 2 weken, die paar weken lukt het goed. Hè? Je verliest gewicht. En dan zegt je lichaam, ja maar ho even. Mijn thermostaat staat hoger ingesteld. Dus ik ga zorgen dat de hongerhormonen omhoog gaan. De verzadigingshormonen gaan omlaag. De verbranding gaat omlaag. Dus je hele lichaam komt in het verweer eigenlijk tegen dat verlies van het gewicht.
Omdat ze denken, hallo.
Ja, hallo. Dit is niet waar we op zijn ingesteld.
Nee.
En dus het gaat zich aanpassen om maar te zorgen dat jij weer op zoek gaat naar eten. En dus het is ook echt zo, dat kun je ook meten, dat je ook gevoeliger wordt voor die prikkels van bijvoorbeeld buitenaf. Of voor bijvoorbeeld snoepjes die je ziet of geuren die je ruikt. Dat je er gevoelig voor wordt en dat het moeilijker wordt om dat te weerstaan.
Ja.
En dat maakt het dus op lange. Dus gewicht verliezen is niet moeilijk. Maar om dat gewichtsverlies vast te houden, dat is verschrikkelijk moeilijk.
Dat kan eigenlijk soms niet inderdaad. Want dan denk ik ook, waarom?
Nou,
ik vind het niet eens lekker wat ik nu aan het eten ben. Weet je wel?
Ja.
Of, nou ja, noem maar eens wat.
Nou ja, dus het kan wel en we zien het ook wel. Maar wat zeg maar kijk, er zijn een paar tips wel te geven. Kijk, je moet accepteren dat het zo werkt.
Ja.
En dat betekent dus dat je eigenlijk niet moet willen dat je heel snel heel veel gewicht verliest. Dat werkt op lange termijn niet. Dan krijg je alleen maar dat je lichaam heel snel weer terug wil.
Ja.
He, dus je moet het geleidelijk doen met kleine stapjes. En zodat het ook geleidelijk omlaag gaat en dat het op lange termijn omlaag blijft gaan.
Ja, precies.
En dat is dan misschien ook wel het goede nieuws. Vaak zijn er maar kleine veranderingen voor nodig. Dus je moet niet naar dat hele strenge hypocalorische gaan. Hè? En naar alleen nog maar een paar shakes op een dag. Daar zijn wij geen voorstander
nee,
van.
Nee. Nee. Nee, al zei pas wel iemand. Zei, ja, maar ik ben gewoon gestopt met koffie en met wijn. En toen zei ik, ja, maar dat zijn de enige 2 dingen die me door de dag slepen.
Ja.
Nee, dat is natuurlijk een grapje, maar.
Nou, daar kan ik ook wel iets over. En daar zegt het boek ook wel dingen over.
Ja.
Kijk, wat voor dieet moet je dan volgen? Ook daarvoor geldt. Dat kan ik niet in een one-liner zeggen.
Nee.
Waarom niet? Omdat het bij iedereen weer anders is.
Ja.
He, dus je hebt diëten die zeggen, je moet minder koolhydraten, je moet minder vetten, je moet paleo.
Precies, ja.
Er zijn met intermittent fasting. He, dus er zijn allerlei verschillende diëten. En de grap is, als je, er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken van maakt dat nou uit? He, werkt het een nou beter dan het andere? Nou, wat je ziet is eigenlijk dat ze werken allemaal, als je ze maar volhoudt.
Ja, oké. Okay.
Nee, maar nou komt het. En het punt is, de een vindt het een makkelijker vol te houden dan het andere. En daar gaat het dus eigenlijk om. Dus je moet eigenlijk zoeken naar wat is voor jou dan een voedingspatroon wat je ook volhoudt.
Ja, precies. Ja. Ja, dat verschilt natuurlijk. Want ik kan, ja, de een.
Dat verschilt voor mensen. Ja.
Ja.
Ja, en dat verschil tussen mensen, dat is dus iets wat maakt dat je ook in de behandeling van obesitas niet zomaar kan zeggen, we hebben daar een programma voor, volg dat maar, klaar.
Ja, zo, want ik, ja, precies, mevrouw Hendricks, eet u maar gewoon tot 5 uur 's middags niet en
ja,
dan komt het allemaal wel goed.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Oké, okay. Ja, dus dan moet je per persoon kijken.
Dat klopt.
Wat je makkelijk vol te houden vindt eigenlijk. Dus stel
ja,
dat
dus
je denkt van ik mis
moet je
een boterham
welke,
niet.
Welke aanpak is geschikt voor wie?
Ja.
En om je een voorbeeld te geven, en nou blijf ik even dicht bij mijn eigen vakgebied, hè, want wij zien met name in het Centrum Gezond Gewicht hier kinderen met hele ernstige vormen van obesitas. Het eerste wat we doen als ze op de spreker komen, is dus niet zeggen van hé, je moet gezondere leefstijl, ga maar dit en dat doen. Nee, het eerste wat we doen is kijken van hé, hoe komt dit nu eigenlijk? Wat zijn bij jou factoren in jouw gezin die maken dat dit niet goed gaat?
Hoe dit begon?
Hoe is dit begonnen? En nou, niet alleen hoe is dit begonnen, dat kan, maar ook door wat wordt dit onderhouden?
Ja.
En, wat we ook meemaken is soms dat blijkt dat ouders op een gegeven moment... Kijk, je moet natuurlijk zorgen, zijn ze goed geïnformeerd over gezonde leefstijl? Weten ze eigenlijk wel wat gezond eten is voor kinderen? Weten ze wat gezond bewegen is voor kinderen? Weten ze wat gezonde slaap is voor kinderen? Hoeveel moeten kinderen eigenlijk slapen?
Ja.
Nou, als je daar vragen over hebt, dan kan je heel veel informatie vinden op de website van het voedingscentrum.
Ja.
Dat is een site van de overheid. En daar kun je dus al heel veel, voor alle leeftijden van kinderen, kan je eens kijken van hey, klopt dit eigenlijk met wat mijn kind eet bijvoorbeeld?
Ja.
Dat is het eten. Het tweede is, wat is eigenlijk gezond bewegen voor kinderen?
Ja.
Nou, daar heeft de Gezondheidsraad een norm voor gesteld. Na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek natuurlijk op een rij te hebben gezet. Maar wat is dan wat voor kinderen wordt geadviseerd? Voor kinderen is de Nederlandse norm gezond bewegen. Minimaal 1 uur per dag matig intensief bewegen. En 3 keer per week spierversterkend. Nou, wat is dat dan? Hoe vertaal je dat dan?
Ja, zo in een week van een kind van 5?
Nou, dus matig intensief bewegen betekent bijvoorbeeld naar school lopen of fietsen. Of, dat valt daar allemaal onder. Hè? En spierversterkend is voor kinderen bijvoorbeeld in een speeltuin spelen, op een klimrek klimmen. Hè? Dat, dus dat, en dat is het minimum.
Hè? Ja.
Dus wij hebben onderzoek gedaan hoe dat bij kinderen ging van onze polykliniek. In de periode van corona bijvoorbeeld. Daar bleek dat bij ongeveer 20% van de kinderen, dat die nog maar 2 uur per week in totaal bewogen. Dus dan moet je je voorstellen dat die nog niet eens 20 minuten per dag lichaamsbeweging hadden. Dus ik bedoel, als je de hond uitlaat, is dat eigenlijk al, kom je daar al aan.
Ja.
Dus je ziet dat er veel mensen zijn die daar niet aan komen.
Nee, dus dat klopt wel, denk ik. Als ik naar mijn dochter kijk, ik weet niet of ze... Ja, ze spelen natuurlijk op school.
Ja, dus wel, wat kan je allemaal meetellen? Nou, je kan het gaan meetellen als het voor minimaal 10 minuten aaneensluitend bewogen wordt. Hè? Dus als je de trap oploopt, dat telt niet mee.
Nee, precies.
Dus als je een rondje rond het huis, dat telt nog niet mee. Maar als je langer dan 10 minuten buiten speelt bijvoorbeeld, dan gaat het meetellen.
Oké.
Dus dat zou je eens kunnen nagaan voor je dochter.
Ja, want volgens mij bewoog die juist meer tijdens de corona, maar dat was natuurlijk omdat we...
Ja, dat hebben we ook gezien, dat er een klein deel van de kinderen ook juist wel meer ging bewegen. Dus we hadden het erover van, hé, waarom is het nou zo moeilijk en hoe moet je het dan wel aanpakken? Hè? Dus het is zo moeilijk dus omdat je lichaam daar allemaal regelsystemen voor heeft, die eigenlijk in de war zijn op het moment dat je te zwaar bent.
Ja.
Dat geldt voor kinderen ook. Dus als je eenmaal overgewicht of obesitas hebt, dan is het heel moeilijk om dat weer terug te krijgen. Dus eigenlijk is het allerbeste natuurlijk voorkomen.
Ja.
En we weten ook dat voorkomen het beste werkt hoe jonger je begint.
Ja.
Hoe beter het werkt. Want dus eigenlijk bij de allerjongste kinderen zou je al willen beginnen.
Want dat zeggen ze wel eens, als je als kind al overgewicht hebt, is het veel moeilijker om ervan af te komen dan als je op volwassen leeftijd overgewicht
hebt. Ja, en hoe langer dat overgewicht of die obesitas bestaat, hoe moeilijker het wordt.
Oké.
Okay. Ja.
En bij kinderen dan, hè? Wat is dan goede voeding?
Ja, dus als je dat precies in detail wil weten, dan kun je het beste op voedingscentrum.nl eens een keertje kijken. Want dat maakt natuurlijk uit welke leeftijd je hebt. Een kind van 1 heeft een heel andere gezonde voeding dan een kind van 5.
Ja.
He, dus daar hangt het van af. Het hangt van leeftijd af. En het hangt natuurlijk ook van af hoeveel beweegt een kind. Dus doet iemand heel intensief aan sport, ja of nee? Dan heeft iemand iets meer nodig dan iemand die dat niet doet.
En dan,
Dus daar moet je naar kijken. Maar ik kan wel iets in algemene termen zeggen. Hè? Want er zijn misschien mensen die luisteren en die zeggen, ja, ik wil toch een beetje een idee hebben. Met gezonde voeding bedoelen we eigenlijk dat je dus... Dan bedoelen we niet dat je op een streng dieet of iets gaat. Dat je 3 maaltijden op een dag, gewoon ontbijt, lunch en avondeten. En dat je eigenlijk zoveel mogelijk producten kiest die niet bewerkt en zo min mogelijk geraffineerde suikers bevatten. Ik denk dat dat nog een van de belangrijkste dingen is waar je op kan letten bij die maaltijden.
Ja, want dat zo min mogelijk bewerkt. Tenminste, daar hebben we het in onze, ik ken iemand dieet een tijd over gehad, over ultra-processed foods.
Ja.
Die in principe, als je een lasagne kant en klaar koopt bij de supermarkt, ziet hij er hetzelfde uit als dat je hem zelf maakt.
Ja, en dat is hij niet.
Dat is hij niet, nee.
Nee, omdat hij dus... daar worden dus veel producten aan toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld suikers zelfs. Ja. Hè? Dus wat je helemaal niet verwacht. Maar soms zit er gewoon best flink hoeveelheden suikers nog in. Of zout. Of
zetmelen.
Ja.
Ja.
En dat is anders als je het zelf vers maakt.
Ja.
Ja.
En vers zelf maken is altijd beter.
Dan in ieder geval dat je precies weet wat erin gaat en dat het zo vers mogelijk en onbewerkt is. Hè? Dus dat het niet inderdaad kant-en-klaar met allerlei producten toegevoegd is.
Om het maar houdbaar te houden of lekker.
Om het houdbaar te houden, maar ook om een voorbeeld te geven. Kijk, we weten dat een karamel zeezout chocola, hè, dat heeft een andere aantrekkingskracht dan bijvoorbeeld rauwe en verse groenten.
Ja,
en
dat mocht
daar kan je ook langer van. De meeste mensen kunnen daar langer van door eten dan de rauwe groenten. En dat heeft een reden.
Ja.
En de reden is dat die in zo'n karamel zeezout chocola, daar zit precies de goede verhouding suiker, zout en vetten voor dat hedonische systeem in je hersenen aan te slaan.
Ja.
En dat is ook aangetoond met functionele MRI's. Hè, dat als je dat eet, dan gaat dat gebied ook echt, zeg maar, wordt geactiveerd. En dat betekent dus dat jouw hersenen op dat moment zeggen, oh, maar hier heb ik echt nog wel heel veel ruimte voor om vandoor te eten.
Precies, dit gaat prima. Ik heb al 3 repen op, maar er kan best nog wel een blokje bij.
Ja, en dat wordt natuurlijk ook in die kant-en-klaar producten, wordt vaak dat soort stoffen, hè, vetten, zout en suikers toegevoegd, om dat ook te bereiken, dat je daar meer van eet. En dat is de reden dat het dus beter is om het zelf te maken, zodat je ook precies weet wat erin gaat.
Ja.
En dat je daar niet zelf geraffineerde suikers aan toevoegt.
Nee, precies. Ja, dat is interessant. Ja, want dat is het ook een beetje het loslaten van het hele calorieën tellen.
Ja.
Want een zelfgemaakte lasagne met volkoren bladen en groentesaus is natuurlijk beter voor je dan hetzelfde calorieënaantal van die reep.
Ik zal je nog sterker vertellen. Het leuke is, er is een onderzoek gedaan waarbij je, want je hebt het over calorieën tellen.
Ja.
Er zijn 2 diëten met elkaar vergeleken. In het ene, ze hadden allebei precies dezelfde hoeveelheid calorieën.
Ja.
Alleen in de ene waren het voedingsproducten die dus geraffineerd en bewerkt waren. En de andere was onbewerkt.
Ja.
En dan zie je dat toch mensen meer gewicht verliezen op het onbewerkte dieet.
Ja.
Dus blijkbaar, en dan kom ik weer terug op die regelsystemen in je lichaam, dat heeft dus effect op de biologie in je lichaam.
Ja.
En jouw lichaam gaat door minder in de vetopslagstand.
Als het beter eten is.
Ja, dat hangt er dus van af wat voor inhoud er in je eten zit.
En dat komt omdat het gewoon een heel slim systeem is eigenlijk. Je...
Ja, precies.
Fijn gevoelig
als misschien. Als endocrinoloog weten we dat als geen ander. Hoe ontzettend mooi die biologische systemen eigenlijk in elkaar zitten. Eigenlijk is ons lichaam gebouwd om een ideaal, gewoon een heel gezond gewicht te handhaven. Alleen, onze maatschappij is natuurlijk verschrikkelijk veranderd om ons heen. En dat biologische systeem heeft niet de tijd gehad om mee te veranderen eigenlijk.
Nee, want een tijdje kan het lijf het wel aan. Dat er wordt op wordt geschoten met karamelzeezout, zeg maar. Maar op een gegeven moment dan is het dan...
Nou, wat je lichaam dus inderdaad als het korte termijn is, dat zie je bijvoorbeeld ook als je ziek bent geweest. Als je een tijdje bent afgevallen, wat gebeurt er dan? Let maar eens op. Dan zegt je lichaam, hé, dit gewicht, dit wil ik niet. Dit is niet mijn gezonde gewicht, ik moet terug.
Ja.
Dan ga je meer eetlust krijgen en tijdelijk meer eten. Tot je weer op je oude gewicht bent.
Ja.
En dan zie je dat weer normaliseert. Werkt ook andersom. Als het kortdurend is, als je bijvoorbeeld je reist, of in de zomervakantie, of, of met kerst, je hebt een keer dat je overeet, en je bent tijdelijk, kom je iets bij. Als je daarna weer je gewone leefstijl oppakt, dan gaat je lichaam weer terug naar het normale gewicht voor jou, het gezonde gewicht.
Ja.
Maar dat moet niet te lang duren.
Want dan gaat die thermostaat...
Als het te lang duurt, dan krijg je dus inderdaad ontregeling van die thermostaat. En die gaat gewoon dat hogere gewicht dan vasthouden.
En hoe lang duurt het dan? Misschien is het een hele domme vraag hoor. Als je dan...
Die ken ik niet.
Nee? Nou, wacht maar.
Ja.
Nee, als je dan op dat lagere gewicht... Mensen, je probeert af te vallen en je probeert dat vol te houden.
Ja.
Hoe lang duurt het dan voordat zo'n thermostaat zich weer lager afstelt? Duurt dat dan langer? Dan
ja, dat is dus helemaal juist geen domme vraag. Want dat is eigenlijk iets waar wetenschappers ontzettend naar op zoek zijn.
Dat weten we nog niet.
Ja, dat weten we. Het korte antwoord is, we weten het nog niet goed. Wat er wel is gedaan tot nu toe, is er is wel tot een jaar na een dieet bijvoorbeeld gekeken. Van ja, hoe lang duurt het voordat een lichaam zich weer aanpast?
Ja. Hè?
Bijvoorbeeld als iemand een streng calorisch dieet heeft gedaan en je krijgt allemaal veranderingen in die hormonen. Hoe lang duurt dat dan voordat dat normaliseert? Nou, dat kan wel langer dan een jaar duren, weten we ondertussen. Dus
shit,
dat is echt lang. Ja, dat is heel... Dus, nou... Dus en hoe lang precies, dat durf ik inderdaad niet te zeggen. Ben ik ook benieuwd naar. Wat we wel weten is, één ding is heel belangrijk. Als je het doet, ga dan niet alleen minder eten.
Nee.
Maar ga vooral ook bewegen. Want we weten dat voldoende spiermassa houden is ontzettend belangrijk om gezond te blijven.
Ja. Ja, dat is waar. Maar ik vind het altijd moeilijk als ik ga hardlopen om dan niet ook meer te gaan eten.
Ah ja. 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 Ja, en... Daarvan is bekend dat het enorm wordt overschat hoeveel je eigenlijk verbrandt met sporten.
Ja, precies. En... Want het is 7 kilometer rennen heb je. Nou, nee, dan kun je die reep niet van eten.
Ja, nee, dat klopt.
Dan is het een boterham extra.
Ja, ja, dus.
Ja, ik zit hier nou alsof jij de antwoorden hebt. Hè? Dat heb je natuurlijk. Zeg maar het toverwoord, bedoel ik.
Ja, nou, kijk, dat heb ik zeker niet. En, maar. Ik kan wel zeggen dat wij zien in onze praktijk wel voorbeelden van mensen die toch, waarbij het toch lukt om echt veel gewicht te verliezen en ook op lange termijn.
En wat zijn dan de kern? Dan is het dat is inderdaad lange termijn denken.
Ja.
En dan op lange termijn.
En het belangrijkste is vaak dus achterhalen wat zijn de factoren die dit in stand houden en wat zijn de barrières voor jou om bijvoorbeeld wel dat gezonde leefpatroon aan te houden. En soms is het dus iets kleins. Zoals bijvoorbeeld ouders die op een gegeven moment precies weten. Ik weet precies wat gezond eten is. Ik weet precies wat gezond bewegen is. Of slaap doe ik allemaal keurig netjes. Maar die bijvoorbeeld moeite hebben met nee zeggen. Met het gedrag van hun kind.
Ja.
Of die moeite, of de school. Hè, waar ongezonde tractaties. Of... bij wie het meer over pedagogiek gaat en hoe ga ik om met het gedrag van mijn kind of met de omgeving. Terwijl ze best wel weten wat gezond is, maar het lukt niet in de praktijk.
Ja, precies.
Kijk, en dan moet je aan de slag met van, oké, als het ouders zijn die moeite hebben met nee zeggen, hoe zou je dat dan kunnen leren? En daar zien we soms van dat soort kleine veranderingen toch enorme effecten.
Ja, en bij volwassenen? Als ik, nou, ik stel, want dat is het. Kijk, ik ken iemand die dieet maken samen met Jenneke Harings. Het is een goede vriendin van mij. En ja, die strukkelt al. Sorry voor het woord strukkelen. Maar die vecht al met het idee van afvallen en aankomen sinds ze kind is, weet je, of sinds ze in de puberteit kwam. En dan kom je vaak op een punt als volwassene dat je precies weet van hoe het eigenlijk moet.
Ja. Alleen het lukt dan niet.
Het lukt dan niet. En dat is dan dat hedonistische nou, als ik jou, centrum?
Nou, nee. Als ik jou hoor zeggen van... Hey, dat is iemand die nu volwassen is en al bijna een leven lang daarmee struggelt. Hè, of mee strijdt. Dan is een van de eerste dingen die ik denk van... Hey, let op. Is hier niet iets meer aan de hand? De mensen die wij zien op onze polykliniek, de kinderen... die een aangeboren vorm hebben van genetische obesitas... Hè, die zijn dus al vanaf jonge leeftijd dat ze relatief onverzadigbaar zijn. Hè, vergeleken met anderen. Eigenlijk altijd meer honger hebben. Soms al vanaf dat ze baby zijn. Huilbaby's met altijd meer. Alleen maar tevreden als ze even de fles hebben gehad. En die dus vanaf jongs af aan eigenlijk al te zwaar zijn. En die hebben soms daarvoor een oorzaak in hun genen. En als je dat hebt, ja, dan is er bij jou iets heel anders aan de hand. Want dan is die thermostaat al vanaf je geboorte kapot.
Ja.
En dan helpt het dus ook niet om daartegen te zeggen... ja, je moet gewoon een beetje harder je best doen. Want dat lukt dus niet.
Nee.
En de kinderen die wij zien met die aandoening... Ja, daar zie je dat het eigenlijk alleen maar gaat als je ook medicijnen hebt die dat probleem, die dat foutje in die hormonen oplost.
Oké.
En dan zie je pas een goed effect.
Ja. En voor degene die...
Die dat niet hebben.
Die zeg maar...
Ja. Nou, daar zou ik willen zeggen, kijk... Wat je vaak ziet, en dat zeg jij ook, hè, die struggelen met afvallen en dat is constant op de weegschaal staan. Eigenlijk moeten we, naar mijn idee, af van dat hele getal op die weegschaal.
Ja.
Want eigenlijk gaat het daar niet om. En bovendien, je hebt ook geen rechtstreekse invloed op dat getal op die weegschaal.
Nee.
Hè? Want ja, sommige mensen doen onwijs hun best en dat getal neemt alleen maar toe. Dat is alleen maar frustrerend en dat is alleen maar faalervaring na faalervaring. Dus waar gaat het nou eigenlijk echt om, hè? Waar gaat het nou eigenlijk echt om?
Ja, omdat je goed eet, fatsoenlijk.
Nou, ja, eigenlijk gaat het om je gezondheid.
Ja.
Dus van, ben ik gezond? Word ik niet ziek? Voel ik me fijn en zit ik lekker in mijn vel? Voel ik me prettig? En dat moet je gaan lostrekken, naar mijn idee, van dat getal op die weegschaal. Het gaat erom, ben je gezond?
Ja, oké. Okay.
En ben je fit en voel je je lekker?
Maar dat is bij mij een beetje de valkuil. Want ik heb juist altijd, als ik slecht in mijn vel zit, dan of tenminste, vroeger,
ja.
Dan werd ik altijd super dun. En nu de laatste jaren zit ik gewoon best wel goed in mijn vel. Wat de laatste 10 jaar eigenlijk. Wat in de laatste 10 jaar heeft geresulteerd in steeds...
Ja.
Groter, of hoe zeg je dat? Niet meer zo bezig zijn met dat gewicht.
Een toename van het gewicht.
Ja, ja. Nu begin ik weer op mijn kleren te groeien. En toen dacht ik, nu gaat het te ver.
Jij noemt iets interessants, hè? Dus bij jou werkt het zo dat als jij je slecht voelt, dat je dan afvalt. En andere mensen hebben dat weer andersom.
Ja, zeker. Ik heb vroeger altijd achter de bar gestaan. Dan kon je uren gesprekken over hebben aan de bar. Wat voor type jij dan bent. Nee, ik ga juist heel veel eten. Nee, ja, ik juist niet.
Ja.
Maar dat is...
Dus... Maar wat je waarschijnlijk wel hebt, is dat je het lekkerste voelt als je gezond eet en gezond beweegt en goed slaapt.
Zeker. Want niet van de hele dag van ongezond eten, dan word je echt...
Ja, maar
het klopt.
Maar eigenlijk gaat het dus daarover.
Ja.
He, dus van hoe kom je in een situatie dat voor jou zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt?
Ja.
En hou op met dat schuldgevoel, hè? Want het is dus niet iets, het is niet jouw... Ja, dat hele gebeuren van, nou, als jouw gewicht te veel toeneemt, dan zal je wel te weinig wilskracht hebben. Zo zit het natuurlijk niet. Want de helft van Nederland is te zwaar. Hè?
En dat...
Dus het is toch niet zo dat de helft van Nederland dan allemaal te weinig wilskracht heeft. Zo zit het niet.
Nee, dat gaat toch om de veranderende maatschappij.
Ook,
Dat er zoveel verleiding is.
Ja, ja. En dat is één van de redenen dat we natuurlijk graag zouden willen... dat ook de omgeving in de maatschappij gaat meehelpen... om ons de gezondere keuzes te laten maken.
Ja.
He, dus zowel op scholen, geen snoepautomaten en meer gezond eten in de kantine, als op sportclubs bijvoorbeeld. He, dat kinderen na hun voetbalwedstrijd niet limonade en friet, maar bijvoorbeeld iets gezonds krijgen.
Ja, precies.
Bij veel van die dingen is het zo dat we denken dat ze dat graag willen hebben, maar dat kinderen daar eigenlijk helemaal niet om vragen. Kijk maar eens bijvoorbeeld op kinderdagverblijven. He? Dus als kinderen heel erg jong zijn en er wordt getrakteerd. Ja, soms zijn er allerlei ongezonde producten. Maar dat kind vraagt daar helemaal niet om op die leeftijd.
Nee, dan wordt het toch snel dat je het gaat associëren met feest.
Ja,
chips.
Precies.
Of dat soort.
Precies. Dus dat is, ik denk dat we echt in dat soort dingen ook aan de slag moeten.
En ja. Ja, jij bent druk. Je gaat natuurlijk een bieper.
Ja, daar gaat mijn, inderdaad.
Ja, want daar zit denk ik wel iets in wat inderdaad maatschappij breed zou aangepast zou moeten worden. Dat je dus inderdaad, dat het goedkoper is om voor je kind die bak met aardbeien te kopen dan
ja,
die
exact.
Zak snoep.
Ja.
Want dat merk ik wel bij mijn dochter. Maakt het niet uit of je haar aardbeien geeft of frambozen of weet je wel, dat soort
ja.
lekkere, weet
ja.
je wel, of,
ja.
of Haribo.
Ja.
Die twee vindt ze even lekker.
Ja, precies. Ja, en dat is ook waarom we pleiten voor een suikertax bijvoorbeeld. Hè? Dat is
ja.
een van de manieren om het om de gezonde keuze goedkoper te maken dan de minder gezonde keuze.
Ja, groente en fruit goedkoper misschien.
Ja, ja. Maar dus wat je ziet is dat er zijn eigenlijk moeten we en-en. Hè? Dus er zijn allerlei factoren in de maatschappij die je aan zou moeten pakken. Zowel binnen je gezin, in je wijk, voldoende speelmogelijkheden, als op school.
Ja.
Hè? En dat moet dus voorkomen dat kinderen en ook volwassenen zwaarder worden. Maar daarnaast hebben we ook voor mensen die al te zwaar zijn, kinderen die overgewicht hebben of obesitas, heb je iets extra's nodig, omdat het dan nog veel moeilijker is om weer terug te gaan.
Ja.
Ja. Dus het is op alle vlakken de wind in de zeilen meezetten. En we moeten met z'n allen aan de bak om dit complexe probleem op te lossen.
Ja, want het is wel echt een probleem.
Het is een heel groot probleem, om je een idee te geven. Het is wereldwijd ook nog steeds heel sterk aan het stijgen. Er zijn op dit moment meer dan 330 miljoen kinderen wereldwijd te zwaar.
Jezus.
Dus ja, ik kan het mezelf moeilijk voorstellen hoeveel dat er dan zijn.
Ja.
Maar en als je terugbrengt naar Nederland, hè, dan heb je hier ongeveer 1 op de 5 kinderen in Nederland zijn te zwaar. En er zijn gemeenten, ook wijken, bijvoorbeeld in Rotterdam, waar dat 1 op de 3 is.
Ja.
Ja, dat zijn zulke grote aantallen. En die zijn nog jong. En we weten dat het niet zo is dat die er allemaal uitgroeien.
Nee.
We weten dat als je al jong te zwaar bent, dat het eigenlijk probleem alleen maar ernstiger wordt als je ouder wordt.
Ja. Ja, en dan over 40 jaar is
ja.
dat natuurlijk weer nog een groter probleem.
Nou, ik kom net terug van congres vorige week in Maastricht, de European Congress of Obesity. Daar kwamen weer nieuwe studies aan het licht. En er is één groot onderzoek uit Denemarken waar ze dus kinderen al meer dan 40 jaar volgen.
Ja.
En daar hebben ze gezien dat als kinderen die dus op kinderleeftijd al te zwaar zijn, dat die in die 10, 20, 30, 40 jaar daarna, dat dan al de curves uit elkaar gaan lopen tussen de kinderen die bijvoorbeeld overlijden aan hart- en vaatziekten. En dan heb ik het over overlijden, dus aan een hartaanval bijvoorbeeld. Hè. Dat duurt geen 40 jaar. Dat is echt al binnen op jong volwassen leeftijd.
Nee joh.
Gaat dat verschil al optreden.
Jeetje.
Ja, dus dat vond ik zelf ook heel indrukwekkend. Want we denken altijd, nou ja, dat duurt nog
40,
heel
50
lang.
En dan is het vroeg. Ja,
ja en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor leververvetting. Hè. Dat is iets dat zie je niet zo aan de buitenkant. Maar als je dat onderzoekt, dan zie je dat dus dat wel degelijk die lever al ziek wordt op kinderleeftijd bij kinderen. En als je dat doorlaat gaan, ja, dat ze dus al op jong volwassen leeftijd soms ja, tot zelfs levertransplantatie nodig hebben, omdat dat lichaam daar zo ziek van wordt.
Ja.
Ja, en dus dat maakt ons als kinderarts natuurlijk wel dat we zeggen, ja, Je moet dit echt voorkomen, liefst. En dus zo jong mogelijk beginnen met die aanpak in gezonde leefstijl.
Ja.
Dan is het het allermakkelijkste nog. Dus dat is echt voor ouders met jonge kinderen, is dat eigenlijk het beste wat je voor je kind kan doen, is ze een gezonde leefstijl van jongs af aan meegeven.
Dus zelf koken en jaag ze de speeltuin in.
Ja.
En nog één laatste vraag. Dit is heel specifiek. Hoe sta jij ten opzichte van dingen als suikervrije wiki? Weet je, als suikervrije snoep, suikervrije light dingen voor kinderen.
Ja,
ik vind daar iets van.
Ja, ik heb daar ook een mening over. Maar jij mag eerst.
Nee, ik vind dat rommel. Ik geef ze eerder echt snoep dan dat ik ze suikervrije snoep geef.
Ja, nou, ik ben inderdaad niet voor suikervervangers. Maar ik ben wel voor gewoon water eigenlijk.
Ja, precies.
Als je dorst hebt, water.
Nee, precies.
Maar ik wil er nog iets meer over zeggen. Waarom ben ik zo niet voor suikervervangers? En dat komt omdat ik endocrinoloog ben.
Ja.
Want wat gebeurt er namelijk? Die suikervervangers, die hebben geen calorieën in zich, maar wel zoetstoffen.
Ja.
En jouw lichaam heeft receptoren die proeven wat er binnenkomt. Die proeven of er suikers, eiwitten of vetten binnenkomen. En als die zoetstoffen die maken dus dat je lichaam denkt dat er koolhydraten binnenkomen, suikers binnenkomen. En dus allerlei hormoonsystemen gaan al aan het werk.
Ja.
En vervolgens komt het niet.
Nee.
Dus wat denken die hormoonsystemen? Die zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. Die gaan zich aanpassen. En die gaan er dus op een gegeven moment niet meer zo op reageren. Terwijl als echte suikers binnenkomen, moet het dat wel doen. Dus wat er gebeurt, is ook daar weer, is dat je prachtige regelsystemen raken ervan een beetje ontregeld. En dat wil je niet.
Shit. Want ik drink zelf heel graag heel veel Cola Light. Ik ga er maar gewoon mee ophouden dan.
Ja.
Thee drinken.
Doen. Ja.
Kun je beter koffie drinken dan Cola Light?
Nou, vraag ik heb niet zoveel kinderen die koffie drinken.
Maar nee, maar ik zelf.
Dat snap
als,
ik als volwassene.
Nee, maar ik zelf als.
Jij zelf. Nou, ik zeg, je kunt beter water drinken. Ja. Wij hebben trouwens een bekertje water gekregen. Hè?
Ja, dat is. Nee, maar ik snap het. Ik snap het idee.
Ja.
Nee, en het is ook. Ja, de meeste mensen weten ook wel ongeveer hoe het moet.
Nou, ik kan misschien nog. Ik zie jou met een grote frons, hè. Want ik zie je al denken, ja, dan moet ik en die Cola Light en die koffie eigenlijk ook nog laten staan.
En de wijn.
Vergeet de wijn niet. Van alles.
Maar de rest heb ik geen enkel probleem. Het is vooral
Maar wat dus wel leuk is, je zou voor de gein eens moeten proberen om een van die dingen er gewoon eens 2 weken het vol te houden om het eruit te laten. Want wat blijkt is dat het is heel moeilijk om je gedrag te veranderen.
Ja.
Maar eigenlijk hoe langer je dat doet, hoe makkelijker het wordt.
Op meer dan moment, 2 weken.
Ja, dus je eigenlijk die eerste dagen zijn vaak het moeilijkste. En dan na een week dan komt er ook vaak nog zo'n terugval. Maar als je het langer dan 2 weken volhoudt, is in veel gevallen wordt het steeds makkelijker.
Mm-hmm. Koffie. Erg dat ik dat eerder zeg dan de wijn.
Niet alles tegelijk.
Niet alles tegelijk. Nee, oké. Okay, nee, ik snap het idee.
Je snapt het concept. Ja.
Nou, dan wil ik je gewoon heel erg bedanken. Heb je zelf eigenlijk wel eens last van te afvallen?
Nou, ik ben natuurlijk ook gewoon maar een mens. En ik hou ook van lekkere dingen.
De karamelzeezout was het goede voorbeeld.
Zeker, dat is ook een van de. Maar ik heb me wel altijd gerealiseerd dat ik heb wel geluk gehad met mijn aanleg.
Ja.
Dus, en daardoor ben ik eigenlijk. Ik zit nu ongeveer 20 jaar in dit onderwerp. Al vanaf een tijd dat eigenlijk niemand hier nog zo mee bezig was. En dat mijn collega's zeiden: jeetje, wat moet je met dit onderwerp? Want,
who cares?
Ja, wat is er? Maar ik vond het altijd intrigerend, omdat ik heb altijd geweten, weet je, dit gaat niet over. Dit is niet een kwestie van wilskracht. Je ziet gewoon dat het een biologisch geregeld systeem is.
Ja.
En dat heeft me altijd wel geïntrigeerd. Dat is nu ook. Daar zijn nieuwe studies van, hè, die laten zien dat jouw aanleg voor een heel belangrijk deel eigenlijk verantwoordelijk is voor je gewicht.
Ja.
Dus dat betekent niet dat we nu met z'n allen te zwaar zijn geworden omdat onze aanleg veranderd is. Maar dat betekent dat de een in dezelfde obesogene omgeving wel te zwaar wordt, terwijl de ander dat niet wordt.
Ja.
En hoe dat komt, dat heeft met je aanleg te maken.
Jeetje.
En dus kijk maar eens om je heen. En kijk maar eens naar je eigen kinderen. Het ene kind heeft ook meer eetlust dan de ander. En ik heb zelf 4 kinderen. En die zijn ondertussen jong volwassen. Maar ik weet, als ze naar school gingen, dan de een die vroeg al 's ochtends van wat eten we vanavond. En de andere, ja, die had er veel minder interesse in. Dus dat zie je bij je eigen kinderen ook, die verschillen. Ja. Niet alleen in eetlust, maar ook in bouw van het lichaam. De een wordt makkelijker te zwaar dan de ander. Kijk, en dat verschil, dat heeft met je aanleg te maken.
Tja, en daar kun je eigenlijk nog een hele podcastserie aan wijden, denk ik.
Ja.
Hoe dat werkt.
Hoe dat werkt, daar wordt ook steeds meer van bekend. En die genen, die regelen onder andere die hormoonsystemen en die gebieden in die hersenen.
Nou, nee, maar super bedankt. Dit is echt heel interessant.
Graag gedaan.
En ik kom graag nog een keer terug als er een sleutel is waarmee je je hedonistische systeem kunt afsluiten.
Ja, afgesproken.
Oké, dankjewel.
Oké.
Dit was hem alweer. Heel erg veel dank aan het Erasmus UMC voor hun gastvrijheid. En natuurlijk aan Erika van der Akker voor het gesprek. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst, Nienke de Jong en Anne Janssens. De productie is in handen van Anne Janssens. De montage van deze aflevering heb ik gedaan. Dus als je klachten hebt, mag je naar Anne Janssens. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Twitter heten we @ikkenniemanddie en ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!